Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Wereldspelers wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Caeli. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Wereldspelers. Jelle Maasbach.
Wat fijn dat je er weer bij bent. Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. In Wereldspelers hoor je over Nederlandse ondernemers die succesvol ondernemen in het buitenland. En je leert van al hun avonturen. En dat doe ik niet alleen, maar vandaag met mijn co-host Esther Jansen van Culture Inc. Welkom.
Goedemiddag.
In welk land ben jij voor het laatst geweest?
Mexico. Ja.
Hoe was dat?
Ja, dat was heel fijn. Ik had een leuke teambuilding training. Maar het was ook spannend, want ik maakte nog een aanschok mee. 5,7 op de schaal van Richter. Was ook wel weer een bijzondere belevenis.
Toen zat jij schuddend in je bed?
Nee, ik zat, mijn hele stoel ging omhoog. Maar goed, all fine.
Je bent
geen ongelukken.
Nog,
ja hoor.
Maar we beginnen met de dreigende taal van China. Het economisch imago van Europa staat op het spel, zeggen de Chinezen. Ze zijn boos op de nieuwe handelsbeperkingen die Brussel ze heeft opgelegd. China noemt het eenzijdig protectionisme en zegt dat de EU deze anti-globaliseringsstappen moet heroverwegen. Of de grootmacht gaat terugslaan met sancties, dat is niet bekend. Nou, wel dat de relatie er niet beter op wordt. Rutger van Raalte, CEO van koolstofmaker Carbon X. Dank dat we even met je kunnen bellen.
Ja, super. Mooi dat ik even mocht aanschuiven.
Ja, welkom. Ja, veel bedrijven worden geraakt door deze exportbeperkingen van China. Maar lukt het jullie alsnog om die te omzeilen?
Wij hebben wel een bijzondere positie dat wij een koolstofmateriaal maken als alternatief voor grafiet. Maar dat kunnen wij lokaal produceren. En ongeveer 90% van al het grafiet komt uit China. En daar ontstaat ook de wrijving waar je het net over had. Dus wij hebben eigenlijk als bijzondere positie dat wij in Europa, maar ook in de Verenigde Staten kunnen produceren. En zo ook eigenlijk de tekorten van het grafiet kunnen opvangen.
Ja, en op wat voor manier profiteren jullie?
Ja, eigenlijk zien we dat veel batterijfabrikanten en automotive spelers wakker zijn geworden. We bouwen gigafactories en de vraag naar elektrisch vervoer neemt natuurlijk toe. Maar er ontstaan nu onwijze tekorten en onwijze druk op die grondstofketens. En de Europese Unie heeft net de Critical Raw Materials Act goedgekeurd. Dus wij zien dat er een enorme focus ontstaat nu op het kunnen inkopen van grondstoffen lokaal.
Ja, en zijn jullie ook echt mee begonnen omdat jij voorzag dat die geopolitieke verschuivingen eraan zaten te komen?
Nee, uiteindelijk is het altijd een stukje ook serendipity, met een mooi Nederlands woord. Nee, uiteindelijk, wij hebben ingezet eerst om ons materiaal te ontwikkelen voor meer duurzame autobanden. Daar hebben wij ook eigenlijk ons product weten te schalen op bestaande fabrieken. Mm-hmm. Maar eigenlijk door dus inderdaad die toenemende geopolitieke spanningen zagen we ook een kans om een materiaal te ontwikkelen wat eigenlijk hetzelfde doet als grafiet. Maar dan als groot voordeel dat het natuurlijk gewoon hier in Europa gemaakt kan worden. Dus ja, op die manier hebben we eigenlijk onze pivot ook gemaakt. Omdat ook de incentives in de autobandenindustrie eigenlijk nog niet ver genoeg ontwikkeld zijn om duurzamere autobanden in de markt te zetten.
Ja, met die Engelse termen zit het wel goed. Dus jij bent echt van het internationaal zaken doen, hoor ik. Hoe groot zijn jullie inmiddels?
Wij zijn nog vrij klein. We zijn met 15 man. Maar wij draaien wel op bestaande fabrieken waar we ongeveer 100 ton per dag aan Carbon X maken. Dat is genoeg materiaal voor 1000 auto's. Ja. We zijn nu eigenlijk bezig met een nieuwe ronde voor te bereiden waar we dus door kunnen groeien. Als de vraag natuurlijk toeneemt naar ons materiaal.
Het is ook wel ergens, Rutger, een spannende sector. Want die grondstoffen waar jullie dan in zitten, daar wordt echt om gevochten. China aan de ene kant, Verenigde Staten aan de andere kant. Dan heb je ook nog wat andere grootmachten die zich er druk om maken. Ben je dan niet bang, moet ik zeggen, dat je daar als kleine Hollandse start-up tussenin zit?
Nou, het is zeker niet dat je alleen staat. Uiteindelijk worden we dus wel naar binnen geharkt, als het ware, door de automakers, maar ook de batterijfabrikanten. En dat zijn grote spelers. En we werken daarnaast met producenten, fabrieken, die dus al jarenlang roet maken voor die autobandenindustrie. Maar het zijn inderdaad wel grote volumes en grote bedragen waar het over gaat. En dan komt er nog een stukje druk vanuit de geopolitiek bij, dus... Ja, vliegen naar verschillende landen moet je goed in de gaten houden.
Ja, volgens mij is dit een typische staaltje van de potverwijte ketel dat hij zwart ziet. Om maar in jullie sector te blijven. Want ja, China staat natuurlijk zelf bekend om niet bekend om zijn open markt en vrije concurrentie. En heeft zelf ook allerlei sectoren aangewezen die niet openstaan voor buitenlandse concurrenten. Dus ja, ik weet niet of China hier nou veel recht van spreken heeft, als ik eerlijk ben.
Ja, ik denk zelf ook inderdaad dat het een, als je kijkt naar de verschillende continenten. Amerika loopt zelfs ook weer een stukje voor op Europa met de Inflation Reduction Act. Uiteindelijk is China gewoon eerder begonnen. Dus als je ook puur kijkt naar ja, strategie, hebben ze het gewoon beter gedaan dan wij het hebben gedaan. Ja, daar heersen wel andere wetten en regels. Dus inderdaad, er zit ergens een verwijt wat wij herkennen van ja, dat is niet nieuw. Maar ik denk dat het belangrijker is dat we als Europa sneller gaan reageren en eigenlijk niet buitenspel worden gezet.
Rutger, nog even kort, want het gaat op BNR bijna elke dag over die handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Maar hoe gaat die de komende tijd voor jou uitpakken?
Nou, ik zie het inderdaad als een kans waar je achterloopt als Europa, maar ook als Verenigde Staten. Moet je innoveren. Nou, daar zijn we altijd wel goed in geweest. Maar we lopen wel ver achter. Dus ik zie kansen. Er staan ook nieuwe fondsen. Er ontstaan nieuwe wetgevingen en regels. Maar ja, de spanning zal alleen maar toenemen, omdat ja, eigenlijk de vraag naar grondstoffen ook toeneemt.
Rutger van Raalte van CarbonX, dank.
Wereldspelers.
In Wereldspelers gaan we elke maand een sector uitlichten die de grens overgaat, waar Nederland goed in is. En in januari hebben we het over agri-food, oftewel alles dat te maken heeft met landbouw, boeren en voedsel. Mijn gast is Margriet Looijen van Looijen Kwekers. Welkom.
Dank je.
De hele studio zo'n beetje staat vol met tomaten. Dus voor mij is het niet moeilijk om uit te leggen wat jullie doen. Jullie kweken tomaten in Westland. Maar wat komt er allemaal bij kijken voor degene die niet weet hoe dat proces werkt?
Bij het kweken van tomaten komt heel veel kijken. Wij krijgen de plantjes binnen als ze ongeveer 60, 70 centimeter zijn. Dan vertroetelen wij ze totdat het eigenlijk niet meer kan. Wij proberen echt de meest gunstige omstandigheden voor die tomatenplant te creëren in onze kassa. Mm-hmm. En op die manier krijgen wij deze enorme smaakvolle tomaten.
Ze worden helemaal in de watten gelegd. Ja,
enorm in de watten. Het is topsport. Ja,
ja topsport. Ja. Het lijkt een beetje alsof we het hebben over kinderen. Dat je zegt, we gaan ze helemaal vertroetelen.
Ja.
Hoe lang werken jullie al op deze manier?
Ik denk dat wij hebben honingtomaten. We hebben intern discussie erover. 2009 of 2010 zijn wij gestart met de verkoop van onze Looijen honingtomaten.
Ja.
In 2018 is daar Looijen joint tomaten bijgekomen. En een primeurtje vorige week Looijen to go tomaten op de markt gebracht.
En wat is het laatste dan?
Looijen to go tomaten zijn uitermate geschikte tomaten om onderweg te snacken. Dus,
om bij de AH to go te kopen? Of,
ja, bijvoorbeeld. Ja. Ze liggen er nog niet, maar we zijn hard bezig.
Maar voor degene die het dus niet weet, jullie zitten vooral in de smaaktomaten.
Ja.
Als ik het zo, mag ik het zo zeggen?
Zeker.
Of is dat oneerbiedig?
Nee, zeker. Wij focussen ons met ons bedrijf echt op het kweken van smaakvolle tomaten. Wij willen echt smaakleider zijn. Wij hoeven niet de grootste te zijn. Maar we willen wel de allerlekste tomaten willen wij telen.
De gewone tomaat vind jij een beetje saai?
Ik vind onze tomaten het allerlekkerst.
Ja, dat zou ik ook zeggen. Hoe lang zijn jullie al bezig?
Mijn opa
met het bedrijf?
Met het bedrijf. Mijn opa is gestart in 1946. Ja. Dus we zijn echt een familiebedrijf. Ik heb het samen met mijn zus 2 jaar geleden overgenomen van onze vader. Dus dat vinden wij natuurlijk superleuk. Vinden we ook echt een compliment van onze vader dat hij het aan ons over durfde te laten. En ik ben nu bijna iets meer dan 3 jaar werkzaam binnen Looijen.
Maar die oude garde was waarschijnlijk niet van die honingtomaten, van de smaaktomaten. Of zaten die er toen al wel in?
Mijn vader is altijd vooruitstrevend geweest in welke ras hij tilde. Ja. Hij was een van de eerste die bijvoorbeeld cherrytomaten, vleestomaten ging telen in Nederland. Dus mijn vader heeft dat altijd wel in het DNA van het bedrijf eigenlijk gebracht om daarin vooruitstrevend en innovatief te zijn. Ja.
Ja, wat goed. Heb je al honger als je dit zo hoort?
Absoluut. Ja, het ziet er zo lekker uit.
En waar moet je eigenlijk allemaal op letten als je bijvoorbeeld een honingtomaat of een tomaat to go aan het kweken bent?
Je moet op de temperatuur letten, op de watergift. Je moet ze op tijd oogsten. De meeste, niet alle tomaten worden geoogst als ze rijp zijn. Wij oogsten ze alleen als ze compleet rood zijn.
Ja.
Dat zorgt uiteindelijk voor dat ze rijpe vruchten zijn natuurlijk uiteindelijk het lekkerste.
Ja.
Dus daar moet je op letten welke meststoffen je toevoegt. Er komt superveel bij kijken. Het telen van tomaten is echt een vak.
Ja, hebben jullie veel concurrentie? Zijn er veel andere partijen die dit soort tomaten op de markt brengen? Het feit dat je er al over na moet denken.
Ja, zegt al
dat
iets.
Je misschien niet
zegt
zoveel iets. Concurrentie hebt.
Nou, wat je van oorsprong eigenlijk ziet, is dat de agrarische sector of de glastuinbouwsector waar wij in zitten, is vooral een product- en aanbodgedreven sector. Mm-hmm. Wij proberen echt meer op vraag te produceren. Dus goed te kijken naar wat wil nu precies de consument. Wij zijn in Nederland zijn we wel supergoed in het produceren van hoge producties bij tomaten. Maar als je veel productie hebt, betekent dat ook wat voor de smaak van tomaten. Dus je kan niet en superveel produceren, wat wij kunnen in Nederland, en de optimale smaak eruit halen.
En vervolgens, dan heb je die tomaten gemaakt en wil je ze naar buitenland brengen.
Ja.
Dit is het programma Wereldspelers, dus we kijken altijd naar buiten de landsgrenzen. Waar gaan die tomaten van jou allemaal naartoe?
Het grootste gedeelte gaat naar Duitsland. Ja, maar er gaat bijvoorbeeld ook naar Zweden, Denemarken, Zwitserland, Spanje. Dus het zijn echt verschillende, bij elkaar denk ik 10, 15 landen ongeveer.
Ja, allemaal landen waar jij wel een goede band mee hebt. Hè?
Ja, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de Duitse consument reageert op jullie tomaten. Omdat we natuurlijk in een verder verleden ooit zo'n PR-toestand hebben gehad met Nederlandse tomaten, die destijds wasserbomben werden genoemd.
Ja.
En als ik jouw verhaal beluister, dan klinkt het meer als jullie nu geschmakbomben aanleveren. Maar hoe reageer, heb je daar nog last van dat imago? En hoe reageer je op jullie tomaten?
Duitsers reageren eigenlijk heel positief op onze tomaten. Onze Loyoning tomaten noemen ze pralinen in Duitsland. Omdat ze zo zoet zijn.
Ja.
En ook onze Loyoning tomaten loopt eigenlijk prima in Duitsland. De smaak en de consistente smaak en kwaliteit wordt toch gewoon gewaardeerd door Duitsers.
Ja, nee, dat kan ik. Ja, ze gaan natuurlijk echt voor kwaliteit.
Ja.
Maar ja, je gaf ook aan dat jullie in Spanje actief zijn. Nou ja, daar komt natuurlijk oorspronkelijk. Komt ze oorspronkelijk uit Mexico, de tomaten. Maar in Spanje en Italië, in ieder geval het Mediterrane gebied, staan bij ons ook bekend als daar kun je echt hele goede, lekkere tomaten eten. En dan kun je dus toch in Spanje de Spaanse consument overtuigen van jullie product. Dat vind ik wel heel knap. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, wij hebben naast ons bedrijf in Spanje hebben we ook een bedrijf in. Of naast ons bedrijf in Nederland hebben we ook een bedrijf in Spanje, ook een teeltbedrijf. Daar telen we andere soorten tomaten, maar focussen ons wel echt op kwaliteit. En je zag eigenlijk dat het Spaanse bedrijf, dat wordt geleid door mijn jongste zus, dat die een hele goede band had opgebouwd met Mercadona, de grootste retailer van Spanje met het grootste marktaandeel. En Mercadona die focust zich heel erg op kwaliteit. Mercadona is een klant, die maakt geen reclame. Zoals wij kennen, zoals Albert Heijn bijvoorbeeld, veel reclames maakt. Dat doet Mercadona niet. Die gelooft in hele organische groei. Kwaliteit constant leveren. Niet een heel groot assortiment, maar wat er ligt gewoon supergoed. En daar past onze tomaten daar eigenlijk heel goed als toevoeging in het schap bij. Dus zo zijn we daar gekomen. Samenwerking is eigenlijk heel erg prettig met hun. Dus, ja.
Solide relaties opgebouwd met de Spaanse retailer in dit geval. Wat natuurlijk heel cruciaal is.
Ja.
Maar produceren jullie ook in Spanje? Hoor je dat zeggen? Want ik vroeg me inderdaad af. Maar dan zeg maar, houden die open of in kassen?
Nee, in kassen. Plastic kassen. Ja, hier telen wij in Nederland telen wij in glazen kassen. En in Spanje telen wij in plastic kassen.
En is dat dan niet daar goedkoper om daar te produceren? In vergelijking met Nederland, met Westland?
Ja, het is anders. Het ras wat wij telen in Nederland kan niet geteeld worden in Spanje. In elk geval niet op de plek waar wij zitten in Spanje. Je hebt daar natuurlijk veel microklimaten. Dus dat lukt niet. Daar is het ras gewoon niet geschikt voor. Maar wat wij daarin zien is dat dat is eigenlijk niet te doen. Nee.
Een andere markt, ander product, zeg je eigenlijk.
Ja.
Het zou inderdaad wel makkelijker zijn als je ook daar gewoon lokaal kan produceren. Hoef je
zeker
niet ook elke keer met die vrachtwagens of
heen en weer.
Ik weet niet hoe je ze vervoert per vrachtwagen.
Ja. Ja.
Hoef je niet met die koelwagens er elke keer naartoe te rijden ook. Dat lijkt me wel wat efficiënter.
Ja, dat is ook zo. Maar wij weten ook uit onderzoek weten wij dat het eigenlijk niet uitmaakt. Het maakt qua duurzaamheid maakt het uit hoe tomaten geproduceerd worden. Mm-hmm. Dus 90% van de footprint zit in de productie. En niet waar ze vandaan komen. Dus dat weten wij goed. En kijk, wij hebben hier andere problemen dan in Spanje. In Spanje is bijvoorbeeld water een veel groter probleem. Nou, al het water wat wij gebruiken, vangen wij zelf op. Regenwater met bazins. Dus wij hebben eigenlijk geen leidingwater nodig.
In Spanje?
In Nederland.
Oh, hier niet. Maar in Spanje?
Ja, in Spanje natuurlijk.
Kun je dat niet daar ook doen?
Met bazins, daar regent het niet genoeg voor.
Nee. Dat is een probleem. En over problemen gesproken.
Cultuurclash.
Slecht bruggetje, maar ik moet hem maken. Ja, soms loop je tegen een blunder aan. Een cultuurclash in het buitenland. Dat kan dus in Spanje zijn waar je het over hebt. Maar kan ook in Duitsland of een ander land zijn. Wat is jouw grootste cultuurclash? Ja?
Nou, ik denk dat de grootste cultuurclash is eigenlijk de eetgewoontes die wij hebben in Nederland. Dus wij zijn in Nederland heel erg gewend om het groente eigenlijk alleen bij het avondeten te eten. Duitsers doen dat niet. Die eten bijvoorbeeld tomaat ook bij het ontbijt. Dat is echt een verschil. Maar wat wij bijvoorbeeld weer doen, is wij borrelen op zaterdagmiddag om 5 uur 's middags met onze vrienden met een rood wijntje, een stuk truffelkaas en onze tomaten natuurlijk op de borrelplank. Nou, wij waren dat in de marketingcampagne, dachten wij, nou, dat is echt een goed idee. Gaan we ons helemaal focussen op borrel. Dat checkten we. Totaal mis. Duitsers en Belgen borrelen niet. We hebben ook wel eens een foutje gehad met een vertaling. Dat we het in het Nederlands bedachten. En dat we echt dachten, ja, dit is het. En dat we het vertaalden naar het Duits. En dat het echt zo krom als een hoepel was. Dus dat hebben we ook wel eens, gehad.
Maar dan kan je best wel een flaten slaan.
Enorm.
Want, jouw product, dat heeft ook echt te maken met cultuur. Dat als je het wel inzet inderdaad op die borrelplank. En je bouwt daar je hele reclame omheen. En dat mislukt. Dan kan je gelijk je product niet introduceren.
Dat klopt. Learning by doing, zeggen we dan maar.
Ja. Oh. Want dat is elke keer per markt weer heel verschillend hoe je dat in de markt wil zetten.
Ja, dus met ons merk, met de leutematen focussen wij ons echt op België, Nederland en Duitsland. En dat doen we zodat we onze marketingactiviteit gewoon gefocust kunnen houden.
Ja, en we hadden het net een beetje over Spanje. Dat clichébeeld is mañana, mañana. Merkte jij dat ook dan?
Helemaal niet. Nee. Als merken door naar me 's ochtends mailt, willen ze voor het einde van de dag willen ze gewoon antwoord hebben.
Oh echt? Ja. Dat is echt een cliché.
Ja. Het gaat super soepel. Ja.
Ja, ligt natuurlijk ook een beetje aan de retail en de logistiek en het zijn bederfelijke waren. Dan wil je inderdaad niet overmorgen een antwoord hebben. Dus het ligt ook een beetje, het is ook een beetje industrie-specifiek hoor in dit geval. En ik denk ook wel aan waar je in Spanje zit, want er zitten ook weer grote verschillen tussen.
Ja.
Zijn er meer clichés die je van tevoren misschien had over een land? Bijvoorbeeld van de Duitsers zeggen ze dat ze humorloos kunnen zijn of wat stug. Nou, dit cliché heb ik dus net van de Spanjaarden. Hebben wij dus nu ontkracht. Waren er nog meer over bepaalde landen dat je dacht, dat klopt helemaal niet?
Nee, Belgen houden echt van lekker eten. Duitsers zijn echt gedegen.
Daar ga je met je clichés, Jelle.
Denen zijn echt direct.
Alleen maar goed, toch?
Echt direct, hè, de Denen.
Echt direct. Ja. Dus nee, eigenlijk is Spanje misschien nog wel de grootste.
Ja, ik moet het natuurlijk beamen, want dat is ook waar ik me natuurlijk dagelijks mee bezig hou. Kijk, stereotypen bevatten wel een kern van waarheid. En natuurlijk zijn er uitzonderingen. En die hebben vaak te maken met een specifieke regio of een specifieke industrietak. In die zin moet je altijd je marketing, je aanpak op maat inzetten en toetsen. Maar als je het niet weet, zijn er toch wel heel veel aspecten waar je op voorhand wel van kunt uitgaan en die in 9 van de 10 gevallen ook wel zo zijn.
Ja. Ja, wat is er zo goed aan die Nederlandse tuinbouwsector, waardoor jij en anderen de wereld overgaat? Want al die buitenlandse partijen die staan dus te trappelen om zaken te doen met jou.
Groente en fruit is natuurlijk een van de grootste exportproducten van Nederland.
Ja.
In waarde in elk geval. Ik denk dat wij in de jaren heen heel veel kennis hebben opgebouwd. Over zowel teeltechnieken, maar ook over technologie. Dus wij weten gewoon heel veel over glastuinbouw. Over het telen van glasgroenten. Als Nederland kunnen wij de hoogste productiezalen ter wereld per vierkante meter.
Ja, dat is nog steeds bizar toch voor zo'n klein
niet
land.
Normaal,
dat we dat allemaal uit kunnen stouwen.
Ja. Dus ik denk dat echt is. En kwalitatief goede producten.
Ja.
De kwaliteit van Nederlands product is eigenlijk gewoon goed.
Ja. Hoe wordt er vanuit het buitenland naar onze sector, onze tuinbouwsector gekeken, Esther?
Nou, met veel bewondering natuurlijk, om alle redenen die Margriet net aangeeft. We zijn natuurlijk een enorme grote speler, tweede landbouwexporteur ter wereld. Gaat meer dan 100 miljard euro in om. Dus dat is een enorm verdienmodel voor Nederland. En je moet natuurlijk niet met alle kritiek tegenwoordig de kind met badwater weggooien. Wat ik me wel kan voorstellen is dat eigenlijk dat wat we hier hebben opgebouwd aan competenties en capaciteit, dat je dat ook best in andere landen ook kunt opbouwen. Want we hebben hier ook wat meer ruimtegebrek. Dus een deel van de productie, zoals je eigenlijk in Spanje ook al doet. Er zijn natuurlijk ook beperkingen die je net aangeeft. Maar er zijn misschien ook manieren om dit hele model, als het ware, te exporteren.
Ja, dus dat je jouw kunde kan exporteren. Niet alleen je tomaten, maar dat jij wordt ingehuurd om het ergens in het buitenland op te zetten. Zou je dat willen? Ja, dan word je een beetje je eigen concurrent natuurlijk. Maar...
Nou, niet per se.
Ja, kijk, je ziet wel dat het wat meer gebeurt. Dus je ziet wel dat Nederlandse bedrijven bijvoorbeeld hun productie verplaatsen naar Zuid-Afrika, naar Spanje.
Hoeft er niet heel veel enthousiasme bij.
Nee, maar dat komt ook elk... kijk, waar we eerder mee begonnen, het telen van tomaten is echt topsport wat wij doen.
Ja.
Je hebt de kennis ervoor nodig. Wij hebben gewoon de service mensen nodig om als ons schermdoek kapot is of onze lampen zijn kapot. Moeten wij wel die kennis hebben om uiteindelijk... Dus wij kunnen dat niet standalone beslissen. Dat moet de hele sector moet dat beslissen. Omdat het eigenlijk zo'n complex, dynamisch is wat wij doen.
Het is meer dan degene die het plantje daar in de grond doet. Het is ook het hele gebeuren eromheen. Dan moet je dus met veel mensen werken. Kan je dan redden in het Engels? Want je hebt natuurlijk wel eens mensen van buiten de landsgrenzen die voor je werken.
Zelf spreek ik dan gelukkig Duits. We hebben een aantal collega's ook die de talen spreken. Mijn zus spreekt vloeiend Spaans, dus die helpt mij weer.
Dat is
weer.
Wel makkelijk als je in Spanje zijn.
Dat is top, want Spanjaarden spreken geen Engels.
Ja.
Dus zo op die manier kunnen we daar onze weg wel in vinden. Ja.
Hebben jullie moeite om aan mensen te komen?
Wij hebben ongeveer op dit moment 80 vaste medewerkers in dienst. En ongeveer 500 uitzendkrachten met wie wij samenwerken. En uitzendkrachten is eigenlijk moeilijker dan vaste mensen.
Ja, ik vraag het ook omdat gisteren de CEO van ASML een oproep deed aan het nog te vormen kabinet. Van hou die arbeidsmigranten toch niet tegen. We hebben ze echt nodig. Hij liet zelfs doorschemeren dat als hij niet aan die goede mensen kan komen, dat hij misschien ASML wel gaat verplaatsen. Hoe zit dat bij jullie? Ben jij daar ook bang voor dat jij niet meer aan de juiste mensen kan komen?
Ik denk dat arbeid wel een van onze grootste bedreigingen is, inderdaad, ja. Op dit moment lukt het ons nog om het eigenlijk in te vullen, het werk gedaan te krijgen. Maar wij hebben arbeidsmigranten wel echt nodig om ons werk te doen.
Ik vroeg me af, in dat verband, want jullie hebben inderdaad heel veel arbeidsmigranten en ook vanuit heel verschillende achtergronden en ook veel Poolse mensen. Ja. En hoe helpen jullie hen dan om eigenlijk ook goed te wennen aan het werken en het leven in een Nederlandse cultuur?
Ja, dat doen we op heel veel verschillende manieren. Want wij vinden namelijk echt dat wij als bedrijf de plicht hebben om iedereen, of je nou Pools bent of Nederlander, om je thuis te laten voelen binnen een bedrijf. Dus wij hebben een aandeel in een uitzendbureau, zodat we daarin echt kunnen borgen dat regels goed nageleefd worden, dat er goed voor de mensen gezorgd wordt, dat uitbetalingen netjes gedaan worden, huisvesting goed op orde is, dat als er een keuken kapot is, dat er gewoon een nieuwe keuken wordt geplaatst voor die mensen die daar leven. En daarnaast binnen ons bedrijf hebben wij voor mensen die al langer werken, hebben wij coaches aangesteld. Dus als je bij ons binnenkomt als productiemedewerker uit een ander land, dan word je eigenlijk simpelweg aan de hand genomen. En dan word je wegwijs gemaakt door het bedrijf. Hoe kan ik bijvoorbeeld aan een sleutel komen voor een kluisje? Maar ook hoe krijg ik een bibliotheekpas voor mensen die wat langer willen blijven. Dus daar hebben ze echt een aanspreekpunt om ze zo echt zo'n zacht mogelijke landing te geven binnen ons bedrijf. Ja.
Ja, fijn om te horen. Maar omdat je net aangaf dat jullie wel eens een keer ook het eetgewoontes verkeerd hebben ingeschat, dan vraag ik me nu af hoe jullie lunchtafel eruit ziet op het werk. Zijn dat
met tomaten,
broodjes kaas met tomaat? Of heb je ook nog wat warms in het verschiet voor de niet-Nederlanders?
Nee, ja, het is heel erg, hè. Wij als Nederlands met onze lunchgewoonte. Maar wij hebben geen bedrijfsrestaurant. Hebben wij. Dus mensen kunnen zelf hun eigen eten kunnen ze meenemen. En dan zie je wel dat veel arbeidsmigranten zelf gebracht eten meenemen en opwarmen. Daar hebben we wel faciliteiten hebben we daarvoor. En wij zorgen ook altijd dat er voldoende fruit beschikbaar is elke dag. Dus mensen kunnen bij ons op het bedrijf gratis fruit pakken. En tomaten natuurlijk.
Ja. Nou ja, je weet dat mensen graag naar het warm eten uit Polen en Duitsland onder andere. Ja.
En de grootste uitdaging is, zeg jij dus, toch die arbeidsmigratie. Komen aan die goede mensen. Dus dat is gelijk een oproep. Mocht Geert Wilders of Pieter Omtzigt zitten te luisteren, maak het jou niet te moeilijk. Want jij moet toch die mensen van buiten de landsgrenzen hier naartoe halen.
Ja, maak het onze sector niet te moeilijk.
Nee, want dat is wel iets waar je dan af en toe wel je zorgen om kan maken.
Ik kan me zorgen maken over of we genoeg toegang blijven houden tot goede arbeidskrachten. Ja, die gewoon ons helpen om ons werk te doen. Ja. En wij zien ook arbeidsmigranten zijn ook onze collega's. Dus het maakt bij ons niet uit of je marketingmanager bent of dat je aan de tafel staat tomaten in te pakken. Bij ons is iedereen een collega.
Dit was Wereldspelers, waarin we alles hebben geleerd over het kweken van tomaat en dat het dus topsport is. Dank aan mijn gasten Margriet Looijen van Looijen Kwekers en mijn co-host Esther Jansen van Culture Inc. Blij dat jij gewoon door die Mexicaanse aardbeving heen bent gekomen en hier in de studio staat. Volgende week dan zijn we er weer, dan een nieuwe sector. Dan hebben we het over tech en die aflevering specifiek over cybersecurity. Tot dan.
BNR Wereldspelers wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Caeli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
Een kleine update
maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.